Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment vanuit de Open Hof, verbonden met de Christelijk-Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan. Het was een zonnige dag toen de kleine Jozua werd begraven. Er was zelfs geen wolkje aan de lucht en het was windstil. De rouwdienst werd gehouden in de kleine huiskamer van Katrien. In een hoekje lag de kleine jongen opgebaard. Samen waren ze gaan condoleren, Leonard en Mieke. Wat was dat moeilijk, en toch ook weer niet. Ze hoefden niet veel te zeggen. Katrien was spraakzamer dan ze ooit geweest was. Haar mond vloeide over van het wonder dat God aan haar kind bewezen had. Het was net alsof zij geen verlies geleden had, maar dat haar een grote gunst bewezen was. Ze hadden stil staan kijken bij de kleine Jozua. Bleek en vredig lag hij erbij. Een glimlach van stil geluk speelde nog om zijn fijne lippen. Leonard had een gebed gedaan. Maar toen hij uitgesproken was, was het zweet hem van alle kanten uitgebroken. Hij voelde zelf dat het een onwaarachtig geklonken had en dat hij geestelijk totaal niet paste in dit gebeuren. Ze waren uitgenodigd voor de begrafenis. Samen waren ze gegaan. Mieke was de enige die geen hoofddeksel droeg en niet in het zwart was. Het gezelschap was niet groot. De ouders en schoonouders van Katrien waren er. Haar moeder in Walgese kledendracht. Haar enige zuster met haar man uit Utrecht. De buren, tante Pie, Dingena en Johannes. Het kleine kistje stond nog steeds in een hoek van de kamer. Jozua was nog goed te zien. Ouderling van der Pollen leidde de rouwdienst uit Job 3 vers 19. De kleine en de grote is daar en de knecht vrij van zijn heer. Vol indruk en liefde deed hij een gebed. Het werd ademloos stil, terwijl hij het aangezicht zocht van zijn hemelse vader. Kinderlijk, teer en oprecht bad hij tot God. Ieder voelde onder het gebed dat hij toegang had tot Gods genadetroon in de verse en levende weg van het bloed van Christus. Hij sprak met God, zoals een kind met zijn vader spreekt. Bewogen droeg hij Katrien op in haar verdriet. Hij smeekte ook voor de toekomst of de Heere met haar wilde zijn en blijven. Hij pleitte gelovig op Gods beloften. Er ging een bekoring van uit, die ieder voelde. Toen las hij Gods woord. Daarna ging hij spreken. Er bleef hetzelfde gevoel van Gods tegenwoordigheid. Door de droefheid en tranen heen kwam er een blijdschap in de harten van Gods kinderen. Ze werden uit het aardse opgetild. Door de eenvoudige woorden van deze ouderling werden ze meegenomen in de heerlijkheid die God voor zijn kinderen bereid heeft. Daarin mocht nu de kleine Jozua delen. Teer en ontroerd vertelde van der Pollen hoe hij aan dit kind verbonden werd. Balsemend en liefdevol daalden zijn woorden met kracht in het hart van de moeder. De hemelse heerlijkheid, die haar kind deelachtig was, werd op dat ogenblik ook voor haar werkelijkheid. Zij kon hem overgeven in de handen van de Heere, die hem gegeven, maar ook genomen had. Met Job mocht zij nazeggen, de naam des Heeren zij geloofd. De hemel was dichtbij. Het leek wel of de tijd stil stond. Ook Leonard kon zich niet onttrekken aan deze invloed. Af en toe keek hij even naar Mieke. Ze hield haar ogen onafgebroken op Van der Pollen gericht, terwijl de tranen voortdurend over haar wangen liepen. Ineens ging er een groot verdriet door hem heen. Het was alsof hij haar op dit moment kwijtraakte. Alsof er een muur tussen hen wordt opgetrokken. Alsof het na deze dag nooit meer hetzelfde tussen hen zou zijn. Hij zag ook dat Dengena geheel vervuld was van hetgeen wat Van der Pollen sprak. Een glimlach van zoet geluk lag op haar lippen, terwijl er tranen blonken in haar ogen. Zijn oog viel ook op de kleine Johannes, die tegen zijn moeder aanleunde. Ook hij huilde zachtjes en onafgebroken, maar niet van droefheid, maar van vreugde. Er lag een trek van intens geluk op zijn gezicht, terwijl zijn ogen constant op Van der Pollen waren gericht en hij elke woord indronk. Ook tante Pie deelde in die eenheid. Er was een liefde en saamhorigheid onder de kleine groep mensen die onbeschrijfelijk was, maar die door een ieder toch werd aangevoeld. Ook al deelde niet iedereen daarin. Al kon Leonard zich aan de bekoring van het ogenblik niet onttrekken, toch voelde hij scherp aan dat hij er geheel buiten stond. Hij deelde er niet in. Toch moest hij erkennen dat het geloof in Christus een realiteit voor deze mensen was en een onuitsprekelijke steun in deze verdrietige omstandigheden. Onwillekeurig flitste het door hem heen. Is dit niet een soort extase? Konden mensen zichzelf zo ver brengen? Maar terwijl hij zo dacht, viel zijn oog weer op dingen na. Geen spoor van extase was zichtbaar, maar wel een stil en diep geluk in God. Hij hoorde de zachte stem van Van der Pollen indringend en krachtig de woorden Gods uitdragen. Ook hij moest er geboeid naar luisteren. Toen Van der Pollen zijn toespraak beëindigde, bleef het een tijd lang doodstil. Niemand verroerde zich. Zelfs geen kuchje werd gehoord. Er heerste een gewijde stilte die haast niet doorbroken kon worden. Na enige tijd stond de begrafenisondernemer op en sloot het kistje. Daarna maakte de kleine stoet zich gereed. Op het kerkhof stond een grote groep mensen. Ook juffrouw Rachel stond er met klas 1, waar Joshua in gezeten had. Onder doodse stilte werd het kleine kistje in het grafje gelegd. Vele omstanders konden hun tranen niet bedwingen. Ook van de kleine kinderen rondom het grafje waren er velen die huilden. Bewogen en teer voerde Van der Pollen bij het geopende graf het woord. Op liefdevolle wijze sprak hij ook de kleine kinderen aan en spoorde ze aan om de Heere vroeg te zoeken. Met veel liefde wees hij hen op de grote zaligmaker Jezus Christus, die de kinderen in zijn armen nam en hen zegende. Zo'n kindje was ook Joshua. Zijn woorden werden onder grote stilte en met aandacht aangehoord en velen waren diep bewogen. Daarna ging de kleine stoet huiswaarts. Toen Leonard en Mieke samen naar huis liepen, zeiden ze niets. Beiden waren vervuld met hun eigen indrukken. Ellie hadden ze thuis gelaten bij een oppas. Ze waren bang dat zij het niet goed verwerken kon. Het had het kleine meisje erg aangegrepen, dat haar speelkameraadje er niet meer was. Ze had meegewild naar de begrafenis. Maar Leonard had het niet goed gevonden. Maar toen ze thuis kwamen, moest Mieke alles vertellen. En dat deed ze. Leonard hoorde het met verwondering en verbazing aan. Was dat Mieke? Ze vertelde Ellie van het grote geluk dat Jozua ontvangen had. En ze spoorde haar aan om dat ook bij de Heere te zoeken. 'S Avonds, toen ze alleen waren, probeerde Leonard voorzichtig met Mieke te praten. Je moet wel voorzichtig zijn, Mieke, dat je Ellie deze dingen niet te veel opdringt. Het heeft je diep aangegrepen en het heeft ook mij wel wat gedaan. Maar het is toch onze sfeer niet. Voor die mensen is het fijn dat ze het zo kunnen beleven. Maar dat hoeft niet voor iedereen toch zo te zijn. Mieke zweeg een poos. Ze keek hem lang en verdrietig aan. Eindelijk zei ze: Leonard, ik denk dat wij op de verkeerde weg zijn. Gisteren las ik in de Bijbel, dat doe ik de laatste tijd wel vaker, zo voor mezelf. En ik las uit Johannes 3 het gesprek van Jezus met Nicodemus. En deze woorden troffen me zo. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En toen zag ik wat ik miste en wat wij missen. Leonard, wij missen die nieuwe geboorte. Dat is het geheim van deze eenvoudige mensen. Ze zijn opnieuw geboren. Ze hebben de Heilige Geest in hun hart en wij niet. Dat miste Nicodemus ook. Hij was op zijn manier gelovig en nauwgezet. Hij was sympathiek en geleerd. Maar hij was niet wedergeboren. Ik zie nu dat elk geloof en alle godsdienst zonder die nieuwe geboorte waardeloos is. We staan er buiten, Leonard. En dat, als dat niet verandert, zijn we verloren. Ze begon stil te snikken en zei niets meer. Kind, hoe haal je zulke gedachten in je hoofd? Zou dan alles wat ik doe helemaal niets betekenen en wat zoveel van mijn collega's doen? Zou dan alleen zo'n kleine groep ongeletterde mensen de waarheid in pacht hebben? Ik wilde dat je wijzer was. Wij geloven toch ook in Jezus en hebben grote bewondering voor hem. Al is het op een andere manier dan zij. Daarom zijn we toch nog niet verloren. Vorige week las ik in de Bijbel: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Dat heb ik nu duidelijk gezien bij de kleine Jozua. En heb jij Johannes en dingen nou opgemerkt? Dat jongetje bezit er ook wat van. Daar ging iets van uit. Wat zijn die mensen gelukkig, Leonard? Ik bid God dagelijks en voortdurend of ik ook zo gelukkig mag worden, want ik voel me er geheel buiten staan. Kind, ik hoop dat je wijzer wordt. Je bent toch altijd een nuchtere vrouw geweest? Gebruik je verstand, Mieke. Toen voelde hij zelf dat zijn woorden niet erg overtuigend klonken. En weer was hij zich op pijnlijke wijze van die innerlijke scheiding bewust die er tussen hen beiden was ontstaan. Die zondag ging Mieke voor het eerst niet mee naar de kerk. Ik kan niet, Leonard. Ik ben ervan overtuigd dat je de mensen misleidt. Je spreekt de waarheid niet. Sinds ik van der Pollen heb horen spreken, ben ik daar zeker van. Ik zie er werkelijk als een berg tegenop om naar de kerk te gaan. Oh, ik zou wel naar het kleine kerkje toe willen vliegen. Als je dat maar uit je hoofd laat. Je moet het niet te gek maken, Mieke. Onze toekomst staat op spel. Als jij niet achter me staat, kan ik ook wel ophouden. En geheel ontdaan was hij naar de kerk gegaan. Wat deed het hem zeer dat Mieke's plaats leeg was. En in zijn hart kwam er een wrok tegen de fijnen, die zijn vrouw hadden ingepalmd en bedorven. Johannes liep druk te sjouwen. Vol ijver hielp hij zijn moeder met de verhuizing. Hij hoefde trouwens niet alleen te doen. Ook tante Pie was er. Juffrouw Rachel stak ook een helpende hand uit. Ze was een goede vriendin van hen geworden. Samen maakten ze alles schoon en ook pakten ze alle spullen in. Dan kon het straks in het nieuwe huis zo op de goede plaats gezet worden. Van der Pollen en zijn zoon sjouwden de zware stukken. Vreemd, in korte tijd was hun huisje leeg. Zoveel hadden ze ook niet. Een kleine vrachtwagen stond voor de deur. Daar had Van der Pollen voor gezorgd. Ja, ze gingen verhuizen. Nog even liep Johannes over de dijk. Hij tuurde over het wijde water. Wat zou hij dat missen? Er kwam een brok in zijn keel. Hier bij het wuivende riet voelde hij zich thuis. Hier kon hij in het hoge gras liggen dromen. Hier zag en hoorde hij de grote zeeschepen langsvaren. Op deze plek namen zijn fantasieën een wilde vlucht. Ook voor Dingena viel het niet mee om te verhuizen. Ze dwaalde nog één keer door haar huisje. Hier was ze niet alleen geboren, maar ook wedergeboren. Menig goed ogenblik had ze hier beleefd, onvergetelijk. Ze keek door het raam naar de kromming van de dijk. Daar had ze Johannes gevonden en hem uit het water gered. Tranen liepen over haar wangen toen ze de voordeur voorgoed sloot. Nog even, en ze zou de sleutel aan de nieuwe eigenaar afgeven. Na lang wikken en wegen had ze besloten om het toch maar te doen. Katrien was na het overlijden van de kleine Joshua teruggegaan naar haar ouders op Walcheren. Haar mooie huisje midden in het dorp kwam te koop. En Dingena had het van haar gekocht. Dan woonde ze dichter bij haar werk. Want ze had nu alleen de pastorie. Ook kwam ze dichter bij de kerk en bij haar vrienden te wonen. Het zou ook voor Johannes veel gezelliger zijn. Maar voor beiden was het moeilijk om afscheid van het oude huis te nemen. Ze streek haar grote jongen over de haren. Hier is de Heere goed voor ons geweest, Johannes. Maar de Heere is niet aan deze woning gebonden. Hij woont ook in het huisje van Katrien en Joshua. Johannes knikte en moest even wat wegslikken. Ja, dat had hij ook gevoeld. Nooit zou hij de dag vergeten waarop Joshua begraven werd. Wat was hij toen dicht bij de Heere? Wat verlangde hij er toen naar om met die kleine Joshua mee te gaan en altijd bij de Heere te zijn? Nooit zou hij de vrede en dat geluk die hij toen gevoelde kunnen vergeten. Later had hij het nog beter begrepen, toen Van der Pollen een preek las over Bethel. Jacob zei: dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Ja, zo was het. Het geheim dat God hem geschonken had, bewaarde hij in zijn hart. Soms leek de vrede weer heel ver. De vrede die hij had gemaakt en gehad na zijn ziekte, toen hij echt geloofde in Christus. Maar vaak kwam het toch weer terug. Zomaar, als hij zijn knieën boog op zijn kamertje. Of onder de preek, of tijdens het lezen van de Bijbel. En wat kon hij dikwijls fijn praten met moeder en tante Pie. Vaak was juffrouw Rachel er ook bij. Ook Van der Polle kwam regelmatig. Dan was het gezellig en fijn. Dan werd er gesproken over het werk aan de liefde van de Heere. Een diepe dankbaarheid vervulde hem soms. Wat was de Heere goed voor hem? Alles is klaar, instappen maar, riep Van der Polle. Moeder en Johannes schrokken op. Beiden waren met hun gedachten bezig. Johannes mocht achter op de grote vrachtwagen zitten. Dat vond hij prachtig. Zo reden ze naar hun nieuwe huisje. In een smal straatje, midden in het oude centrum van het oude dorpje, stond het. Klein, geblokte luiken en een mooie erker waardoor je aan alle kanten in het straatje kon kijken. En achter lag een mooie tuin, met genoeg ruimte voor zijn beesten. En van binnen was het groot genoeg voor hen beiden. Ja, het was wel een overgang, zo midden tussen de huizen te gaan wonen. Hij was de vrijheid en de ruimte gewend. Maar dit zou ook wel wennen. Spoedig was alles uitgeladen. Het huisje was al brandschoon. Alles kon zo op zijn plaats gezet worden. Niet lang daarna was alles klaar. Vreemd, de volgende morgen, zondag, hoefden ze niet ver te lopen naar de kerk. Vaak ging Johannes met zijn moeder mee naar de pastorie. Moeder werkte er nu elke dag. Want mevrouw van de dominee was niet in orde. Vaak was ze erg verdrietig. Soms lag ze hele dagen op bed. Ellie vond hij te klein om mee te spelen. Maar hij had ook geen speelkameraadje nodig om zich te vermaken. De pastorie was groot genoeg. Hij mocht er vrij in en uit lopen. Dat vond hij toch wel mooi. Het was zo'n prachtig groot huis en dan die mooie tuin. In de herfst had hij een heleboel tamme kastanjes gezocht en verkocht. Dat mocht. Soms riep mevrouw hem. Dan wilde ze zomaar met hem praten. Ze vroeg hem dan van alles. Hij had haar al een heleboel verteld. Ook hoe hij uit het water gered was. Moeder had hem dat al lang verteld. Hij vond haar erg lief. Ze was zo zacht, maar ook zo droevig. Heel vaak bad hij voor haar. Johannes, heb jij de Heere lief? Had ze eens aan hem gevraagd. Hij had toen een beetje een kleur gekregen en haar aangekeken met zijn prachtige bruine ogen. Vol overgave had hij geantwoord. Ja, mevrouw, de Heere is de liefste. Mevrouw had tranen in haar ogen gekregen en gezegd. Ik wilde dat ik dat ook kon zeggen. Hebt u de Heere dan niet lief, mevrouw? Had Johannes toen gevraagd. Hij schrok er zelf van. Was dat niet brutaal om dat zomaar aan zo'n mevrouw te vragen? Maar ze was zo aardig, zo gewoon. Hij voelde zich helemaal niet verlegen bij haar. Mevrouw van de dominee gaf geen antwoord. Maar ze vroeg verder. Johannes, hoe heb jij de Heere lief gekregen? Of was het altijd zo? Hij dacht na. En toen vertelde hij haar alles wat hij beleefd had. Hij deed het zo kinderlijk eenvoudig, zo echt ontwapenend, dat haar de tranen uit de ogen vloeiden. Johannes vertelde haar van zijn ziekte. Hij sprak niet over Job, maar hij zei alles wat hij had ondervonden. Het grote geluk dat hij mocht weten dat de Heer Jezus ook voor zijn zonden gestorven was. Die echte vrede had de Heere aan hem geschonken. Ook vertelde hij wat hij voelde toen Jozua begraven werd. Mevrouw had hem toen even zijn hoofd tegen haar aangedrukt. Jij bent een gelukkige jongen, had ze gezegd. Er was een sterk verlangen in haar hart gekomen naar dit geluk. Ze was jaloers op Johannes, want bij haar was alles een puinhoop. Haar huwelijk dreigde stuk te lopen. Leonard en zij begrepen elkaar niet meer. Langzamerhand was er in zijn hart een wrok tegen haar gegroeid. Hij had het gevoeld dat ze hem in de steek liet, dat ze hem gewoon liet vallen. Ze ging niet meer bij hem naar de kerk, al ging ze ook niet naar het kleine kerkje. Maar wel luisterde ze naar preken op de band, die kreeg ze van tante Pie. Ze ging veel naar die vrouw en ontmoette in haar huisje ook andere kinderen van God. Daar zat ze vaak stil te luisteren, als er gesproken werd van de wegen die de Heere met haar hield. Ze verlangde daar ook naar, maar ze kon er niet bij. Het was net of het niet voor haar bestemd was. Scherp voelde ze aan hoe leeg haar leven geweest was, hoe leeg alles buiten God is. Er kwam een verdriet in haar dat ze daarvoor nooit gekend had. Maar het was en bleef zo donker in haar ziel. Tante Pie was als een moeder voor haar, maar ook zij kon haar het geluk niet geven. In de gemeente zag men dat ze niet meer naar de kerk kwam. De kerkenraad informeerde ernaar bij Leonard. Hij deed er wat vaag over. Veel migraine en zo. Ze was een beetje overspannen. Maar de dorpsroddel had al lang alles aan het licht gebracht. Mevrouw van de dominee hield het met de fijnen. Tante Pie liep de deur plat. Je zou het zien. Ze zou nog overgaan naar het kleine kerkje. Ze werd het onderwerp van spot en laster. Wat verschrikkelijk. Je zult zo'n vrouw hebben, schande, zoals dat mens haar man in de steek laat. Hatelijke blikken wierp men haar toe. De dorpsnotabelen en vooral hun vrouwen negeerden haar. Het werd een moeilijke toestand. Leonard stelde voor om dingen na te ontslaan en een hulp van hun eigen kerk te zoeken. Maar daar had Mieke zich heftig tegen verzet. Toen gaf hij het maar op. Maar dingen na had Mieke een goed contact gekregen. Het leek wel alsof ze zussen waren. Dingena was geen vrouw van veel woorden. Maar haar liefde en tere begrip deden Mieke goed. Ook was ze flink in haar werk en ving ze veel voor Mieke op. Dat was ook wel nodig, want Mieke voelde zich vaak lusteloos en moe, doordat de hele situatie haar zo aangreep. Soms kwam de gedachte in haar op om alles op te geven, om alles te vergeten, dan zou ze haar man weer terugkrijgen. Maar ze kon niet meer terug naar het oude leventje. Dat voelde haar man ook goed aan. Hoe het verder moest, hij wist het niet. Leonard was vriendelijk voor Johannes. Graag had hij ook een eigen zoon gehad. Maar het leek wel of het in hun huwelijk bij één kind zou blijven. Ellie was nu al 6. En Mieke raakte steeds maar niet in verwachting. Hij vond Johannes een aantrekkelijke jongen. Vooral door zijn oogopslag. Ook was hij flink voor zijn leeftijd. Hij kon wel 12 jaar zijn. Johannes hadden vrolijk en vriendelijk gezegd. In zijn krachtige gelaatsuitdrukking lag een zachte uitstraling. Soms sprak hij met Johannes. Wat wil jij worden, Johannes? Had hij hem eens gevraagd. Johannes had verlegen geglimlacht. Die vraag verraste hem. Nu, weet je het niet? Toen had hij het zachtjes gezegd. Dominee. Nu, dat is mooi, jongen. Dan kun je mij hier een keer opvolgen. Johannes had verlegen geglimlacht en verder niet veel gezegd. Er steekt wat in die jongen, Mieke, had Leonard wel eens gezegd. Hij is intelligent en zal het nog verschoppen in het leven. Het is een prachtjong met een goed karakter. Het is een kind van God. Hij heeft mij verteld hoe hij vrede gevonden heeft in het bloed van Christus. Hadden wij dat ook maar, Leonard? Ik heb vrede genoeg in mijn geloof, Mieke. Waren wij het daar samen maar over eens? Ik vind het erg dat we zo uit elkaar groeien. We begrijpen elkaar niet meer. Hou je niet meer van mij? Ze had hem in en in verdrietig aangekeken. Ik hou nog zielsveel van je, Leonard. Ik zou van niemand anders zoveel kunnen houden. Maar daar kan ik niet mee sterven. Ik heb zo'n leegte, zo'n nood aan schuldgevoel in me. En dat voel jij niet aan. Dat wil je ook niet accepteren. Ik ben veranderd. Probeer me te aanvaarden zoals ik ben. Ik kan niet anders. Toen drukte hij haar tegen zich aan. Ik heb je ook zo lief, Mieke. Het zal wel goed komen. Maar het gevoel dat ze in twee werelden leefden, bleef. Hij had al van alles gepraktiseerd. Zij moest er eens uit. Hoewel ze dat zelf niet wilde. Op haar verjaardag zou hij haar verrassen. Hij had voor haar die dag inderdaad een verrassing bedacht. Een grote doos werd binnengebracht. En toen ze die uitpakte, kwam er een televisietoestel uit. Het was een rep uit zijn lijf geweest. Want zo hoog was zijn tractement nu ook weer niet. Zo'n duur ding hadden nog niet veel mensen. Maar ze was er niet blij mee geweest. Integendeel. Snap je het nu nog niet, Leonard? Ik vind deze dingen vreselijk. Ik zoek wat anders. Ik wil het apparaat niet in de huiskamer hebben. Toen had hij dat ding maar in de studeerkamer gezet. Ellie keek er vaak naar. Die werd een beetje te veel aan haar lot overgelaten. Ze zocht haar vermaak bij haar vriendinnetje, het dochtertje van de notaris. Johannes was ook vaak in de pastorie. Hij was er eigenlijk kind aan huis geworden. Op de een of andere wijze voelde Leonard zich sterk tot de jongen aangetrokken. Wat kon hij sterk verlangen naar zo'n zoon? En ook Johannes vatte een diepe genegenheid op voor de dominee, zoals hij hem altijd noemde. Was het een onbewust verlangen naar een vader? En Leonard was een echte vader, groot, sterk en van karakter, aantrekkelijk en vriendelijk. Wel voelde Johannes aan dat er geestelijk een diepe kloof tussen hen was. Maar hij was wat te schuchter en te verlegen om daarover te praten. Hij deed het ook niet, alleen als Leonard hem er nadrukkelijk naar vroeg. Maar zelfs dan was hij niet openhartig, alsof hij voelde dat het teerste geheim van zijn leven niet echt veilig was bij een vreemde. Soms nam Leonard hem mee om te vissen. Dat vond Johannes prachtig, Ook maakten ze soms samen een wandeling langs de Schelde. Leonard was een echt natuurmens. En Johannes ook. Wat konden ze zich samen vermaken bij een klein vogelnestje? Zo groeide er een hechte band tussen die twee. Van Dengena moest Leonard niet zoveel hebben. Hij was eigenlijk jaloers op haar. Want hij voelde heel scherp dat zij een heel hechte band met Mieke had gekregen. Die twee gingen als zussen met elkaar om. Mieke kon al haar zorgen en noden aan Dengena kwijt. Op een rustige, bescheiden wijze ving Dengena haar op. Maar met Leonard verloor Mieke het contact. Het was net alsof ze in twee werelden leefden. Alsof ze elkaar niet meer konden bereiken. Mieke probeerde het wel, maar hij sloot zich meer voor haar af. Uiterlijk bleef hij vriendelijk en voorkomend. Hij zou haar nooit een hard of scherp woord toevoegen. Maar innerlijk sloot hij zich voor haar af. En diep in zijn hart groeide toch de wrok dat zij hem in de steek had gelaten. Want in geestelijk opzicht liet ze hem los. Ze nam geen enkele wijze meer deel aan het kerkelijk leven. Ja, ze durfde zelfs openlijk haar afkeer ertegen te uiten. Ook was ze al een keer naar een weekdienst in het kleine kerkje geweest. Ze had zich wel geweldig opgelaten gevoeld, want iedereen keek steeds naar haar. Daar zat mevrouw van de dominee van de grote kerk. Spoedig was ze in het dorp het gespreksonderwerp van de dag geworden. Velen spraken er schande van en beklaagden de dominee met zo'n vrouw. Al durfde ze zichzelf niet voor een kind van God te houden, toch was er in haar hart een grote honger naar het levende woord van God geboren. In haar hart lag de goede keus van Rut. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En die avond in het kleine kerkje dronk ze de preek die levend en warm was met gretigheid in. Steeds sterker werd het gevoel en het verlangen in haar hart om God te kennen als een verzoend God en Vader in Christus. Met diepe jaloersheid verlangde ze naar het geluk van de eenvoudige kinderen Gods, te midden van wie ze leefde. Ook haar dochtertje Ali probeerde ze daarin te betrekken. Op kinderlijke wijze sprak ze met haar. Maar het leek wel of het kleine meisje er niets van wilde weten. Ze trok zoveel mogelijk met haar vader op en toonlijk openlijk afkeer als Mieke met haar wilde spreken over het geestelijke. Leonard kwam daar ook tegenop. Mieke, ik zou graag willen dat je Ellie niet met jouw ideeën infecteerde. Ik hoop niet dat het kind angstcomplexen krijgt over dood en hel. Die mensen waar jij mee omgaat, zien het allemaal zo zwart. Wat ik nodig heb, heeft Ellie ook nodig, Leonard. Ik ben net zo goed voor haar verantwoordelijk als jij. En ik geloof dat jij het goede niet voorhoudt. Praat jij wel eens met haar over het geestelijke leven? Daar is ze nog veel te jong voor. Laat haar maar eerst in haar zorgeloze kinderjaren. Als ze ouder wordt, zal ik haar geestelijke opvoeding zeker niet verwaarlozen. Maar ik wil haar niet in die bekrompen sfeer hebben waarmee jij haar opscheept. En weer voelden ze op pijnlijke wijze dat de kloof die er tussen hen lag steeds groter werd. Soms kwam de gedachte aan scheiding bij hem op, maar dan verwierp hij die weer stellig. Als het erop aankwam, hield hij nog zielsveel van haar. Haar droevige gesteldheid was meer een ziekte. Misschien zou ze wel genezen. Hij had zelf gelukkig geen neiging tot depressiviteit. Integendeel, hij was optimistisch van karakter. Al gauw zag hij een legpuntje. Maar soms zag hij het ook niet meer zitten. En weg kon hij hier ook nog niet. Er waren nu 2 jaren voorbij gegaan. En hij moest hier nog minstens 2 jaar blijven, voordat hij een beroep kon overwegen. Of hij zou losmaking van zijn gemeente moeten aanvragen. Maar ja, daar was eigenlijk geen reden toe. Het liep allemaal prima. Ze droegen hem op handen. Er was activiteit genoeg. Dan zou het alleen moeten zijn om Mieke. En zou dat de oplossing geven? Ze kon dit toch zomaar niet loslaten? Dat voelde hij wel. Soms kon hij er 's nachts niet van slapen. Dan ging hij eruit en nam een flinke borrel. En nog een. Dan knapte hij wat op. Tot op die keer Mieke ineens achter hem stond. Leonard, wat doe je? Drink je? Oh, ja, een beetje, maar niet te veel. Maak je maar geen zorgen, hoor. Ik raak er heus niet aan verslaafd. Maar een opkikkertje zo af en toe, kan ik wel gebruiken. Ze kreeg tranen in haar ogen. Is het om mij, Leonard? Ja, meisje, als ik eerlijk ben wel. Ik ga eronder door. Als het nog zo lang voortduurt. Ik heb het gevoel alsof ik je kwijt ben. Ze was dicht tegen hem komen staan. En toch, Leonard, hou ik nog evenveel van je als in het begin van ons huwelijk. Maar waarom probeer je me niet te begrijpen en te verdragen? Ik voel dat er in jouw hart rok en boosheid leven. Daar leid ik zo onder. Ik kan niet anders. Ik wil graag een goede vrouw voor jou zijn. Maar ik kan het niet anders zien dan dat je dwaalt en dat je veel mensen meeneemt op die dwaalweg. Toen ze dat zei, kreeg hij een dikke rimpel boven zijn ogen. Ik wil niet dat je dat zegt, Mieke. Een beetje verdraagzaamheid verwacht ik wel van je. Zo'n bekrompen houding kan ik niet uitstaan. Net alsof jij en dat clubje fijnen het alleen maar weten. Oh, ik had nooit kunnen denken dat het zo ver met ons zou komen. Ik dacht dat je meer verstand had. Toch had ze hem tegen zich aangedrukt. Hij had het toegelaten, maar hij gaf geen genegenheid terug. Toen had ze hem verdrietig losgelaten. Ik kan alleen maar voor je bidden, Leonard. Hij had niets gezegd, maar was de kamer uitgegaan. Uit verveling pakte hij een boek. Slapen kon hij toch niet meer, maar hij sloeg geen enkele bladzijde om. Dank u wel voor uw aandacht.